Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, goedemiddag nogmaals. Mijn naam is Bernard Nieuwesteeg en ik ga jullie in 20 tot 30 minuten een kennisboost geven op het gebied van cybersecurity. Vandaag gaan we het hebben over de cyberaanval bij de gemeente Buren. Een bijzondere cyberaanval en waarom die cyberaanval bijzonder is, daar kom je deze booster achter. Dat heeft te maken ook met de reactie van de gemeente Buren op deze cyberaanval. Nou, allereerst wellicht voor degene die de gemeente Buren nog niet kennen. Het is een prachtige gemeente in Gelderland. Ongeveer 17.000 inwoners, 27.719 om precies te zijn. Al zal dat nu misschien wel net iets anders zijn. Inwoners, het is een vrij grote gemeente qua oppervlakte. Ongeveer de grootte van de gemeente Amsterdam. En wat bijzonder is, en jullie zien dat ook op de achterkant van het plaatje, hoofdkern van de gemeente, daadwerkelijk de stad Buren, is een prachtige vestingstad. Misschien wel de mooiste vestingstad van Nederland. En dat is natuurlijk een mooie parallel met de cyberaanval die plaatsvond op de vesting, de ICT-vesting van de gemeente Buren. Nou, daar gaan we zo meteen meer over horen. Allereerst wil ik jullie graag meenemen naar een filmpje waarin kort de cyberaanval wordt toegelicht. In de webinarversie van de Cybersecurity Booster wordt nu een video getoond. Wil je deze video ook zien, ga naar cybersecuritybooster.nl en bekijk de webinarversie. Goed, ja, een korte introductie met betrekking tot de cyberaanval op de gemeente Buren. Heel in het kort, hoe kon die cyberaanval nou plaatsvinden? Op 1 april werd die ontdekt, dat was dus geen grap, maar al sinds februari zaten de aanvallers eigenlijk via een externe leverancier. En dat is ook een sterke link met eerdere booster sessies in het netwerk van de gemeente. En zoals ook al in het filmpje werd gezet, had de gemeente was al bezig, en dat zal Michiel van Dalen straks ook nog zeggen, met het aanschaffen van monitoring systemen, maar die waren nog niet operationeel. Die aanschaf was nog niet voltooid. Dus er was op dat moment geen monitoring bij de gemeente op kwaadwillenden in het netwerk. En ook stond two-factor authentication, tweetrapsverificatie stond nog niet aan. Systemen van de gemeente konden wel nog gewoon doordraaien naar de cyberaanval. Dat had te maken met een goed backupbeheer. De backup van de gemeente was 1 dag oud. Dus met uitzondering van die ene dag konden eigenlijk de systemen wel goed doordraaien. Maar desondanks was het natuurlijk wel data ontvreemd. En een van de belangrijkste vormen van data waren de 1331 identiteitsbewijzen, waaronder dus die van de burgemeester zelf. Die waren gestolen. En daardoor moesten dus een aantal burgers van de gemeente op kosten natuurlijk ook van de gemeente hun ID-kaart vernieuwen. Dat had dus ook de prioriteit. Er is verder ook niet onderhandeld over het gevraagde losgeld. Want er werd natuurlijk losgeld gevraagd door de cybercriminelen. Want het was een ransomware aanval. Omdat het uitgangspunt is om geen losgeld te betalen. Was dat ook een goede uitgangspositie voor de gemeente, omdat er natuurlijk ook al een backup was. En er natuurlijk nog steeds onzekerheid was, als je dat losgeld had betaald, of die gegevens wel daadwerkelijk helemaal terug zouden komen en niet alsnog op het dark web zouden belanden. Dus stel dat je losgeld had betaald, dan had je waarschijnlijk alsnog al die ID-kaarten moeten vervangen. Goed. Ik ga vandaag in gesprek, het was eerder opgenomen, met Michiel van Dalen. Michiel is gemeentesecretaris bij de gemeente Buren en heel intensief is hij betrokken geweest bij de cyberaanval. Beste mensen, welkom bij het intermezzo interview bij de Cybersecurity Booster. Dit interview is vandaag met Michiel van Dalen. Michiel van Dalen was betrokken bij de crisisaanpak rondom de hek op de gemeente Buren op 1 april 2022. En ik heb van hem begrepen dat dat ook geen grap was. Hij is gemeentesecretaris bij de gemeenteburen. En interessant, hij heeft ook bij de politie gewerkt voor zijn werk bij de gemeenteburen. Michiel, hartelijk welkom bij dit interview. Kan jij allereerst heel even vertellen, de gemeenteburen, voor wie de gemeenteburen niet kent, waar ligt de gemeente, wat voor soort gemeente is het? Is het een grote gemeente, een kleine gemeente?
Gemeenteburen is een gemeente van een kleine 30.000 inwoners gelegen in het mooie Vierland. En dat ligt net onder de rivieren, zeg maar, als je over de A2 richting het zuiden rijdt. Het is een beetje een gemiddelde gemeente in het Vierland. Met veel oppervlakte, mooie kernen, dus een diverse gemeente.
Ja, en Buren zelf is volgens mij ook een mooi vestingstadje. Hè? Dus...
Buren is een oranje stadje, een vestingstadje.
Klopt. Ja, dus we zijn verder geen toeristisch adviesbureau als cybersecurity booster. Maar als je er langs komt, moeten wij het.
Ja, zeker.
Ja. Hey, dan meteen maar even naar die cyberaanval. Want kan je ons kort even meenemen wat er op die 1 april 2022 gebeurde?
Ja, ik werd op 1 april, en dat gaf net ook al aan, het was geen grap. Op 1 april werd ik door onze manager ICT gebeld dat wij volledig offline waren gegaan. Onze ICT-medewerkers hadden beweging gezien op ons netwerk. We bleek dat onze servers op dat moment versleuteld werden. Dus we zijn direct offline gegaan om te kijken wat er aan de hand was. En uiteindelijk bleek dat... 13 van de TIG servers inmiddels versleuteld waren. Dus wij waren gehackt.
En wat gebeurde er toen?
Nou ja, doordat we plat waren gelegd, kon dat niet verder plaatsvinden. Mm-hmm. Eindelijk is het weekend, is onze ICT-afdeling met behulp van ook externe expertise gaan kijken wat is er nou precies aan de hand. En ook toen kregen we vrijwel snel het bericht dat of wij contact wilden opnemen met de hackers in verband met losgeld. En tegelijkertijd wisten wij in ieder geval zeker dat wij goede backups hadden. Want in ieder geval toen ik in Buren kwam werken, toen dacht ik nog van nou, wij zijn best wel ouderwets. Wij hebben nog gewoon de backups, die halen wij eruit en die bewaren wij buiten de online servers om. Maar uiteindelijk is dat wel uiteindelijk onze redding geweest. Want we hebben gewoon alle data hadden wij nog.
Ja, dat is natuurlijk, dat verstevigde denk ik wel je onderhandelingspositie met die hackers. Of als je daar al mee zou willen onderhandelen.
Maar, het was heel duidelijk dat ook overleg met het bestuur dat wij niet gingen onderhandelen. En dat wij volgden daar de richtlijn van het Rijk bij. En in het eerste weekend was daar voor ons helemaal geen sprake van. Daar zijn we ook niet op ingegaan.
Ja, ook voor de kijkers. Ik zet ook in de webinar straks ook een linkje naar eerdere boosters die ook gaan over ransomware en wel of niet betalen. Daar zie je een mooie link naar. Wat waren dan de consequenties van de cyberaanval voor de gemeenteburen? Want in principe had je alles nog. Er was alleen wat gekopieerd, zullen we maar zeggen.
Wij dachten in eerste instantie dat we puur gehackt waren, dat men de servers wilde versleutelen. En dat was het dan. Men vroeg losgeld om het weer vrij te geven. We hebben vooral ingezet op zo snel mogelijk onze dienstverlening voor onze inwoners weer op orde te krijgen. Dat was ook gelukt. En in die loop van de week die daarop volgde, kwamen we er eigenlijk achter dat wij enerzijds supersnelle internet hadden, wat goed is voor de dienstverlening voor onze inwoners, hè, om producten aan te vragen. Maar dat supersnelle internet heeft ook de consequentie dat je data heel snel naar buiten gaat. En toen kregen wij het signaal dat de data die naar buiten was gegaan in die periode, in die avond van 1 april, gelijk stond dan aan alle data die we op onze interne schijf hadden staan. Dus kortom, we hadden een backup, maar tegelijkertijd was ook alle data van ons intern naar buiten gegaan. En waar dat was voor ons onbekend.
Ja, interessant. En wat hebben jullie geleerd van deze cyberaanval?
Ja, allereerst, wat belangrijk is dat het hele informatievoorziening en je ICT-omgeving was voor mij echt een groot vraagstuk. Hè. Dat lag bij de managers, dat leek echt wel een op zich staand iets te zijn binnen onze organisatie. Waarvan ik me toen pas realiseerde, ja, maar dit is iets van ons allemaal. Dus zorg ervoor dat informatie, ICT, veiligheid en je informatiehuishouding iets is van ons allemaal. Mm-hmm. Wat wij er ook wel van geleerd hebben, is dat wij eigenlijk helemaal niet goed wisten welke data hebben wij nou. En je moet het zo voorstellen, mensen slaan dingen op. We hebben kopieën van iets staan, et cetera, allemaal. We kwamen erachter dat wij kopieën van identiteitsbewijzen op onze servers hadden staan, die bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning werden meegestuurd. En die moeten wij gewoon vernietigen.
Ja.
Maar toch hadden we die nog wel ergens staan. Dus je leert dan van hoe ga je om met je data. Want alles wat je niet bewaart, kan ook niet gestolen worden.
En hey, dat eerste punt nog even, die gebruiker als het ware betrekken, zoals vat ik het even samen. Ja. Hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen dat veel gebruikers niet bij de koffieautomaat het dagelijks hebben over de nieuwste cyberaanvallen en cyber-awareness maatregelen. Hoe zorg je dat je gebruikers toch betrekt bij het cybersecurity beleid?
Nou ja, we hadden toevallig, dit vond plaats in maart, hadden we in december hadden wij een phishing mail gestuurd naar onze medewerkers, ook in het kader van bewustwording. Toen kwamen we er ook al achter dat veel collega's daar wel op klikken. Want het ging namelijk over, het is kerst, we willen jullie bedanken voor jullie afgelopen jaar. En als je erop klikt, vul gegevens even in, dan krijg je een leuk presentje. Dan zie je toch dat collega's...
Doet het altijd goed?
Ja, je ziet toch dat het doet. Maar dat had er al voor gezorgd voor die awareness. Op 1 april was ik even bang dat men binnen was gekomen door zo'n phishing mailtje. Ik denk, dan hebben we er niet zo heel veel van geleerd. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Maar uiteindelijk maakt zo'n incident, zorgt er wel voor dat die awareness vergroot wordt. Dus voor ons was het als organisatie wel het momentum om echt aan de slag te gaan met onze informatieveiligheid en onze ICT-omgeving.
Ja.
Dus urgentie, het moet er bijna zijn om te kunnen bewegen.
Ja, ik denk dat de gemiddelde medewerker bij jullie wel iets bewuster is van cybersecurity dan van een gemeente die dat niet heeft meegemaakt.
Nou ja, we werken ook bijvoorbeeld samen met de provincie. Die heeft een heel mooi project rondom Trooien. En dat gaat ook over dit soort awareness. En ook over als mensen nou in je pand komen en door kunnen lopen. Dus voor ons was het wel een mooie aanleiding om ook deel te nemen aan dat soort programma's. Om het continu onder de aandacht te houden.
Ja, en wat voor advies zou je hebben voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers bij het ministerie die ook verantwoordelijk zijn over het cybersecurity niveau van een bepaalde subsector, zoals bijvoorbeeld de drinkwatersector of een andere sector, ja. om daar beleid op te maken? Wat zou je hen willen meegeven?
Nou ja, allereerst zorg dat praktijk en uitvoering echt aan elkaar gekoppeld wordt. Je kan hele mooie documenten schrijven, maar als de uitvoering daar niet mee bekend is, maar ook niet daarmee werkt, ja, dan is dat hele beleidsdocument eigenlijk niks waard. En wat wij merkten, we hadden hele goede plannen. Om maar een voorbeeld te noemen, wij kregen 1 keer per jaar, ging het over het veiligheidsniveau bij ons in het managementteam. Nou, dan kregen wij een advies van een beleidsmedewerker en die zei van, nou, niveau 4. Nou, prima. Ja, wij dachten, nou, niveau 4, hè, dat is prima. Maar eigenlijk heb je er ook helemaal geen verstand van. Dus de keuze die we toen gemaakt hadden, maar wat had dat nou voor impact? Dus mijn advies is, zorg ervoor dat je niet alleen beleid maakt, maar ook het vertaalt naar wat betekent dat vooral in menselijk handelen. Want daar zit meestal wel het risico.
En dat is dan misschien ook weer de link met die gebruiker betrekken bij het beleid.
Exact. Ja, en wij hebben ook van tevoren, riepen wij ook dingen van, we moeten dit beter doen, dat beter doen. Maar uiteindelijk zit daar een soort van geen motivatie achter. Mensen snappen soms ook niet, maar waarom moet dat dan?
Ja.
Want we slaan het er gewoon intern op, daar komt toch niemand bij. Dus ik heb in die eerste week kwamen allerlei termen over de tafel, aan de aanleiding van die hack met experts erbij, dat ik zelf ook geen idee had, welke vragen moet ik nou stellen, want ik heb er geen verstand van.
Ja.
Nou, zo moet je dat denk ik ook zien met de operatie, die soms geen idee wat nou het beleid inhoudt.
Ja, dus goed ook die vragen ophalen en daar een antwoord op geven. Misschien ook zichtbaar zijn als organisatie van niet een onzichtbare IT-afdeling die maar wat voor de mensen regelt.
En zorg er ook voor dat IT-afdeling niet iets van zichzelf blijft. Hè? Maar neem iedereen inderdaad mee.
Ja.
Dat is geen probleem van de IT-afdeling namelijk.
Ja, dus dat is ook iets wat een beleidsmaker of een expert zou kunnen stimuleren, kunnen inbrengen bij een club van andere organisaties die in een bepaald ecosysteem zitten, die allemaal natuurlijk iets moeten met cybersecurity. Kijk ook even naar de deelnemers van de booster. Vorige week hebben we het gewoon gehad over de NIS2-richtlijn. Dat is natuurlijk ook weer een extra stimulans. Maar dan moeten we natuurlijk wel voor zorgen dat er een, de papieren werkelijkheid ook gelijke tred houdt met de praktische werkelijkheid, zoals ik het zo even maar samenvat.
Ja. Zeker, want je ziet natuurlijk alle richtlijnen die van het Rijk ook naar gemeenten komen op dit onderdeel. Dat vraagt enerzijds geld, maar anderzijds echt wel een vertaling van, maar wat betekent dit nou? Dus het kwestie van, net als in bijvoorbeeld de APK, je kan de APK van je auto laten doen, maar ben je ook bewust dat dat niet alles omvat, hè?
Ja.
Je zult zelf ook scherp.
En dan alsnog de banden wel zelf nog moeten oppompen. Of, ja.
Dus houden aan richtlijnen betekent niet dat je geen eigen verantwoordelijkheid hebt op dit gebied.
Ja. Michiel van Dalen, ik wil jou heel erg danken voor jouw toelichting over deze case. En volgens mij hebben we daar super veel van geleerd. En ik wil ook jou heel erg danken voor het delen van je ervaringen. Nog een laatste vraag. Heb jij ook nog een cybersecurity tip voor de kijker? En mijzelf misschien. Nou,
ik mocht in Nieuwsuur hier ook iets over vertellen. En toen heb ik ook wel aangegeven dat ik geloof er niet in dat dit een opgave is die de overheid, en zeker kleine gemeenten, alleen kan oplossen. Dus ik geloof dat als we dit met elkaar echt willen aanpakken, dat privaat-publieke samenwerking noodzakelijker is dan dat we al dachten. Dus samenwerking is hier echt wel noodzakelijk.
Ja, nou hartstikke goed. Mooie tip. Dankjewel en succes met je verdere werkzaamheden. Dan gaan wij nu weer terug naar de booster. Ja, daar zijn we weer. Interview van Michiel met Michiel van Dalen gehad. Ik deel nog even een achtergrondinterview in een online blad. Dat is heel interessant om te lezen. Als het goed is, verschijnt dat hier onderin beeld. En in dat achtergrondinterview kan je nog eens rustig nalezen hoe dat nou precies vanuit het perspectief van de gemeentesecretaris ging, zo'n cyberaanval. Wil ik met jullie nu naar de lessen gaan van de cyberaanval. Die spannen zich natuurlijk uit naar verschillende categorieën. En ik wil eerst beginnen met de technische lessen van de cyberaanval. Dan ga ik weer even mijn scherm delen, het scherm delen. We gaan even zo door. En die technische lessen die staan eigenlijk beschreven in een rapport van Hunt en Hackett. Ik ga dat ook nog even met jullie delen. Dat rapport, dat verschijnt ook weer onderin. Wat Hunt en Hackett in principe zegt is van dat het implementeren van die detectie- en responsmechanismen op zowel endpoint als netwerkniveau, dat een belangrijke mitigerende maatregel was geweest. Hè, dat gaat dus over die monitoring. Ze zeggen letterlijk met een hoger beveiligingsniveau was de aanval aanzienlijk moeilijker geweest om succesvol uit te voeren. Echter, en dat is ook een belangrijke, de ervaring leert ook dat gemotiveerde aanvallers bijna altijd wel een point of entry vinden, waarmee de initial access, de initiële toegang, kan worden verkregen. Wat er daarna gebeurt hangt in hoge mate af van de mate waarin een organisatie in staat is om de aanval vroegtijdig te detecteren. Dus die detectie is belangrijk. Hunt en Hackett noemt ook het implementeren van die multifactor authenticatie op tenminste VPN, e-mail en beheeraccounts. En het verhogen van de weerbaarheid van de netwerkinfrastructuur, het verbeteren van het wachtwoordbeleid en de processen rondom veilig systeembeheer. Dat zijn allemaal technische maatregelen en ik nodig je ook uit om het rapport door te lezen als je geïnteresseerd bent in de technische kant van deze zaak. Andere kant van de zaak is eigenlijk de communicatiekant van de zaak, de transparantiekant van de zaak. Want wat jij hoorde van Michiel van Dalen is dat de gemeente heel open en transparant heeft gecommuniceerd over deze cyberaanval. Sterker nog, ze hebben van de nood een deugd gemaakt door juist bij die communicatie ook cybertips te geven aan burgers. Dus alle burgers kregen een brief van er is een cyberaanval geweest bij de gemeente. Maar tegelijkertijd stond in die brief ook tips voor veilig wachtwoordmanagement. Waar je zelf op moet letten als burger. Dus zo kon de gemeente eigenlijk twee vliegen in één klap slaan. Enerzijds goed communiceren, maar anderzijds ook het bewustwordingsniveau van burgers vergroten. Dat gebeurt lang niet altijd en dat heeft ook te maken met een woord, en dat is het cyberwoord van het jaar zelfs, het woord cyberschaamte. Nou, ik heb een korte quiz voor jullie. Wat betekent cyberschaamte? Wanneer is er sprake van cyberschaamte? 1. Als mensen zich generen voor een cyberincident en dit niet meteen melden en hulp zoeken. Als mensen zich generen voor hun kennis van IT en het gesprek niet aangaan over mogelijk cyberonveilig gedrag. Derde optie, als mensen zich schamen voor de manier waarop ze zich op sociale media hebben geëtaleerd. Goed, de meerderheid heeft inderdaad het juiste antwoord gekozen als mensen zich generen voor een cyberincident en dit niet meteen melden en hulp zoeken. Dat gaat dus ook voor organisaties. Nou, het is niet voor niets het woord van het jaar geworden. Juist een grote belemmering om transparant te zijn over cybersecurity, cyberschaamte. En dat heeft ook te maken met ook de angst voor misschien reputatieschade. Hè? De angst om dat daar toch dan ja, iets negatiefs gaat gebeuren als jij transparant bent over cybersecurity. Interessant om wellicht nog even met jullie te delen. Het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot reputatieschade. Die zegt eigenlijk dat, dat is wel veelal Amerikaans onderzoek bij grote organisaties, dat de impact van op de beurskoers van bedrijven nadat ze een cyberincident hebben gemeld, eigenlijk op korte termijn maar 1-2% van die beurskoers is. Maar op lange termijn eigenlijk niet te meten is. Dat betekent dus dat eigenlijk de impact van die reputatieschade meevalt. Ik heb zelf ook een case study uitgevoerd in Nederland, in de opdracht van het Digital Trust Center. Wat ik daarvoor heb gedaan is, je ziet het hier, ik zal het even vergroten, je ziet hier 7 cases, dat zijn eigenlijk 7 organisaties die te maken hebben gehad met een cyberincident in het verleden. En ik heb gevraagd van, hey, hoe percipieerde jij nou die reputatieschade toen, hè, in het verleden? Was dat een zeer grote reputatieschade of een kleinere reputatieschade? En toch een aantal organisaties, met name case 1 en 7, maar ook 4 en 6, zoals je kan zien, die percipiëren toch wel reputatieschade ten tijde van het cyberincident. Maar ik vroeg ze van, hey, wat is de werkelijke reputatieschade als je nu terugkijkt op het cyberincident? Nou, dat bleek in alle gevallen niet of nauwelijks aanwezig te zijn. Dus de angst voor reputatieschade zou geen belemmering moeten zijn voor het transparant zijn. En dat kan juist de perceptie van de reputatieschade kan ook weer cyberschaamte in de hand werken. Belangrijk voor, om te weten, omdat juist die communicatie over het incident een van de grote lessen is en een van de grote plussen die de gemeente Buren heeft gedaan. Juist de communicatie daarover. Goed, ik maak de grafiek weer even wat kleiner. Korte samenvatting dan en de relevantie voor het beleid van deze cybersecurity booster. Nou, wees open over een cyberaanval en deel je kennis. Maak van de nood een deugd. Geef burgers en consumenten, als het gaat over als je bij een organisatie werkt, een bedrijf, gelijk ook cybertips, zodat ze er zelf ook wat mee kunnen, zodat ze handelingsperspectief hebben. In het geval van de gemeente Buren konden ze op kosten van de gemeente een nieuw identiteitsbewijs of paspoort aanvragen. En ga ook in gesprek. Dat is nu wat onderbelicht geweest met je toeleveranciers over cybersecurity en aansprakelijkheid. In dat kader wil ik jullie graag ook wijzen op eerdere booster sessies die op deze individuele onderwerpen ingaan. Dus als jij meer wil weten van de individuele onderwerpen, dan verwijs ik je graag naar die eerdere booster sessies. Die ga ik nu nog even onderin laten verschijnen. Dus als het goed is, zie jij hier onderin de link naar de booster sessies die je ook on demand kan bekijken. En dan heb ik met name Booster 5 voor je, raad ik je aan. Die gaat echt over die reputatieschade. Wat is nou feit, wat is nou fictie? Echt het wetenschappelijk onderzoek wordt daar vertaald. Booster 8 gaat over de zorgplicht. Dus wat kan je van leveranciers verwachten? In het geval van de gemeente Buren sloot de leverancier aansprakelijkheid helemaal uit voor cyberschade. Terwijl het toch gek was, want de leverancier kon de cyberaanvallen kon via de leverancier binnenkomen. Booster 11 gaat over de evolutie van ransomware. Dat was natuurlijk het type cyberaanval wat hier plaatsvond. En booster 17 gaat over de NIS2-richtlijn. Een richtlijn die ook voor gemeenten, geld en andere overheidsinstanties en essentiële vitale dienstverleners en cybersecurity eisen stelt. Dus ik raad je aan om deze, maar natuurlijk uiteraard ook de andere boosters terug te kijken als je daar behoefte aan hebt. Dat is helemaal zonder kosten. En ik hoop dat je daar je voordeel mee doet om bewuster te worden van cyberaanvallen. En ook zelf die kennis die je hier hebt opgedaan ook weer te delen. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. De volgende booster is weer pakweg over een maand. Tot dan.